Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, op dinsdag 15 maart is overleden in de leeftijd van bijna 95 jaar zuster Rookje van Leeuwen van de Knijf. Dinsdag 22 maart, Deo voor Lente, zal na de rouwdienst die om 1:30 begint, de begrafenis zijn op begraafplaats Nieuw-Eikenduinen te Den Haag. En in verband met het overlijden van zuster van Leeuwen willen wij nu zingen van de 103e psalm en daarvan het 8e en het 9e vers. Gelijk het gras is ons kortstondig leven en ook maar zeer een gunst zal over die hem vrezen. In eeuwigheid altoos dezelfde wezen. 8 en 9 van Psalm 103. luisteren we ook deze morgen met eerbied en aandacht naar Gods heilige geboden. Daarna zingen we van Psalm 40 het vierde vers. Brandofferen nog, offer voor de schuld, voldeden aan uw eis nog eer. Toen zeide ik, zie ik kom, o Heere, de rol des boeks is met mijn naam vervuld. 40 vers 4 naar de wet des Heeren en daarna komt de schriftlezing tot ons uit Lucas 22, vers 39 tot en met 46. En daarna Hebreeën 5, vers 7 tot en met 10. Lucas 22, vers 39 tot en met 46 en Hebreeën 5, vers 7 tot en met 10.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naasten. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is.
Thank you.
lezen wij u uit Lucas 22 vanaf vers 39. En uitgaande vertrok hij, gelijk hij gewoon was, naar de Olijfberg. En hem volgden ook zijn discipelen. En als hij aan die plaats gekomen was, zeide hij tot hen: bid dat gij niet in verzoeking komt. En hij scheidde zich van hen af omtrent een steenworp en knielde neder en bad, zeggende: Vader, of gij wilde deze drinkbeker van mij wegnemen, doch niet mijn wil, maar de uwe geschieden. En van hem werd gezien een engel uit de hemel die hem versterkte. En in zware strijd zijnde bad hij te ernstiger. En zijn zweet werd gelijk grote droppelen bloeds die op de aarde afliepen. En als hij van het gebed opgestaan was, kwam hij tot zijn discipelen en vond hen slapende van droefheid. En hij zeide tot hen: wat slaapt gij? Staat op en bid, opdat gij niet in verzoeking komt. En de volgende lezing vinden wij in Hebreeën 5 vanaf vers 7. Die in de dagen zijns vleeses gebeden en smekingen tot degene die hem uit de dood kon verlossen, met sterke roeping en tranen geofferd hebbende en verhoord zijnde uit de vrezen, hoewel hij de zoon was, nochtans gehoorzaamheid geleerd heeft uit hetgeen hij heeft geleden. En geheiligd zijnde is hij allen die hem gehoorzaam zijn een oorzaak der eeuwige zaligheid geworden, en is van God genaamd een hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Tot zover de schriftlezing.
Tekst voor de prediking is uit Lucas 22, de eerste schriftlezing, en daarvan het 44ste vers. Als de Heer het geeft, willen we de komende weken een aantal keren stilstaan bij de wonden van Christus. En in dat verband overdenken we deze zondag met Gods hulp Lucas 22, vers 44. Daar luidt Gods woord en onze tekst: en in zware strijd zijnde, wat heette ernstiger? En zijn zweet werd gelijk grote droppelen bloeds die op de aarde afliepen. Tot zover de tekst. In de voorbeden willen we denken aan broeder Verhoeven, die erg zwak is en nog steeds thuis is. En we willen ook de rouwdragende familie van onze overleden zuster van leven aan de Heere opdragen. Zoeken wij het aangezicht van de Heere in gebed. Heere, grote, eeuwige God in de hemel, u die alle dingen regeert, u die in de hoge woont en troont, en die toch neerziet op deze aarde, u die zondaren zoekt om ze zalig te maken, we roepen u deze morgen in het gebed aan. En Heere, dan past het ons om u allereerst dank te zeggen dat u ons hebt gespaard en dat u ons vanmorgen onder uw woord brengt. Hier in de kerk, en we denken ook aan degenen die met ons meeluisteren. Uw bewarende hand, Heere, laten we die mogen opmerken. Ook in deze onrustige tijden. Als in een ander deel van dit continent een oorlog woedt. En mensen op de vlucht zijn, hun leven en hun veiligheid niet zeker is. Heer, u geeft ons nog dat we in vrijheid en in betrekkelijke vrede mogen opkomen onder uw woord. En u hebt daarin nog gegeven wat wij niet verdienen. Ja, Heere, dat u komt met uw woord in ons leven. Dat u dat woord aan onze harten wilt leggen. Laat het onze voorrecht zijn. En als wij nog blind zijn voor dat voorrecht, en we het misschien heel gewoon vinden dat we naar de kerk kunnen gaan, het heel gewoon vinden dat we uw woord nog horen, of misschien zelfs met een bepaalde afkeer onder uw woord zijn, dan bidden we van u, wil u het door de krachtige werking van uw geest deze morgen anders maken. En zou u willen geven dat wij geopende ogen mogen krijgen voor het wonder van het heden van de genade. Maar Heere, bind ons ook het gewicht, het eeuwigheidsgewicht van onze ziel op ons hart. Want wij zijn onderweg naar de eeuwigheid. En Heere, nog geeft u ons de tijd der genade, maar wij weten niet hoe lang die tijd duurt. En geef ons dan dat wij u mogen gaan zoeken. Heere, laat ons zien dat wij u van nature kwijt zijn en maak dat tot een levend gemis in ons hart. Opdat we er ongelukkig onder worden en opdat we er geen rust bij kunnen hebben, maar opdat we u gaan zoeken met ingespannen kracht. Niet omdat we weten dat dat moet vanuit onze opvoeding of vanuit het onderwijs dat we in de kerk ontvingen, maar dat het een hartezaak mag worden. Dat we iets mogen beleven van het feit dat wanneer we u kwijt zijn, we ten diepste alles kwijt zijn. Heere, wil u zo geven het werk van uw geest in harten van zondaren. Maar we bidden u ook voor degenen die naar u zoeken. Telkens stond, zoals de psalmdichter het zegt. Heere, als zij u niet vinden kunnen, wil u dan geven dat het vanmorgen zou mogen zijn dat u ze opzoekt onder de prediking van uw woord. En dat het vindenstijd mag worden in hun leven. We bidden, Heere, voor degenen die u kennen en vrezen mogen. U kent hun geestelijke situatie. Wil u geven, Heere, het onderwijs dat daarvoor nodig is. Vertroostend of vermanend. Terechtwijzend, terugbrengend, vervrijmoedigend. Hoe het ook is, Heere, zegen uw woord aan de hart. Ook als het een hele diepe stof is die vanmorgen onze aandacht vraagt. Als vanmorgen wel bijzonder geldt dat geestelijk gezien onze schoenen van onze voeten moeten, omdat de grond die we betreden in de prediking van uw woord heilige grond is. Maar Heere, breng u ons verootmoedigd door uw hand bij de lijdende en de worstelende Christus in Gethsemane. Heere, we bidden voor die kinderen in de kerk. Geeft u dat als de dingen diep zijn, er toch ook iets mag zijn dat voor hen te volgen is en begrijpelijk is, maar boven alles, Heere, laat het in hun hart mogen indringen. En we bidden voor onze jonge mensen, gedenk ook hen, te midden van alles wat er op hen afkomt. En Heere, zij hebben van nature ook een hart dat u niet zoekt en naar u niet vraagt. Maar laat het toch niet zo zijn dat we daar in ons jonge leven in berusten. En dat we misschien wel denken, het is geen vanzelfsprekende zaak om bekeerd te zijn. Maar Heere, wil u het eens omdraaien in hun leven. En wil u het ze laten zien dat het vanuit het recht dat u op hun jonge leven hebt een zeer onvanzelfsprekende zaak is om onbekeerd te zijn. En Heere, tegelijkertijd wil u dan ook alles schenken wat nodig is in hun jonge harten en levens. Heere, gedenk zo en geef wat nodig is. Ontferm u zich over deze wereld in nood. Daar waar oorlog is, Heere, wil u bijzonder geven wat nodig is in die omstandigheden. Zegen de hulpverlening aan de vele vluchtelingen vanuit Oekraïne. Ook in ons land geboden. Heere, laat het ook zijn dat door deze verdrietige en moeilijke omstandigheden heen mensen uit Oekraïne, maar ook mensen uit andere landen en ook uit ons land in aanraking mogen worden gebracht met uw woord, ja met uzelf. We bidden, Heere, voor de zieken van de gemeente en we noemen u de naam van onze broeder Verhoeven, die zo erg zwak is. Heere, wil u hem gedenken als hij weet dat het sterven dichterbij komt. Als hij weet, in elk geval, Heere, vanuit uw woord weet wat er dan nodig is. Maar Heere, schenkt u het ook en geeft u het ook. En dat hij, Heere, toch verootmoedig door uw hand aan uw voeten mag worden gebracht. Sterk hem en geef hem zo geestelijk wat hij niet missen kan. Maar Heere, sterk en ondersteun ook zijn vrouw en wees met allen die hen lief zijn. We bidden voor andere zieken van de gemeente. Degene die thuis moeten meeluisteren vanwege corona. Maar ook anderen soms al zo lang ziek. En zo lang niet in de gelegenheid om in dit kerkgebouw te komen. Heren, wil u ze opzoeken op de plaats waar ze meeluisteren. We bidden, heren, voor de rouwdragende familie van onze zuster van leven, Von de Knijf. Deze week klonk weer een roepstem in het midden van onze gemeente. En die roepstem heeft ook geklonken in het midden van de gemeente, van de familie. En heren, nu bidden wij of u die roepstem wil heiligen aan ons aller hart. En of u de kinderen en kleinkinderen wil gedenken, ook wil vertroosten. Nu een aantal jaren nadat ze hun vader en grootvader moesten missen, ook hun moeder en grootmoeder is heen gegaan. En heren, wil u hen troosten en wil u hen sterken. Bijzonder ook in de komende dagen op dinsdag als de begrafenis zal zijn. Heren, wij bidden van u of u wil geven dat het werk dat u deed in het leven van onze oude zuster eigenlijk begon te doen toen ze nog jong was. Want ze heeft het op jonge leeftijd, in jongvolwassen leeftijd, mogen ondervinden hoe u krachtig, hoe u levendmakend sprak. En ze is de plaats en het moment nooit vergeten. En u hebt onderwijs gegeven nadien. U bent de altijd getrouwe geweest. Bijna 73 jaren lang. En heren, als u zo bent geweest. O God, geef dan dat het zo mag zijn bij ons als degene die haar nastaren. Dat iets van die beden van Elisa in ons hart mag zijn. Waar is de Heere, de God van Elia, ja dezelfde. U gaat nog door met een kerk te vergaderen, Heere. Zolang zon en maan er zullen zijn, zal uw naam worden voortgeplant van geslacht tot geslacht. En geeft u dat er ook zo, vanuit het sterven, maar ook vanuit uw genadewerk in het leven van onze zuster, een roepstem mag klinken. Dat we de God van onze moeder en grootmoeder mogen zoeken. Heren, en dat er ook in de gemeente mensen van nieuws geboren mogen worden. Want er is een plaats leeggevallen van iemand die een bidster was. In het midden van de gemeente en hier op aarde. Op aarde een bidder minder. In de hemel een zanger meer. Heren, schenk ons ook op aarde, hier in het midden van de gemeente, een biddend volk. Een volk dat het heeft geleerd, in zichzelf, doodschuldig en doemwaardig. Maar de zaligheid gevonden, op gronden van gerechtigheid in uw werk. Het werk van de Heer Jezus Christus. En Heren, wil u daartoe ook de prediking van deze morgen nog zegen. Gedenk zo een ieder van ons. Ook in alle dingen die niet genoemd zijn, maar die u bekend zijn. We bidden of u sterkte en hulp wil geven aan alle die een taak in de dienst hebben. We denken aan de broeders van de kerkenraad. Heren, we bidden voor onze organist en voor ons kosters echtpaar. We bidden om een zegen voor uw dienaar als hij het woord mag bedienen. We dragen ook aan u op, heren, de bruidsparen, de aanstaande bruidsparen die genoemd zijn. William en Julianne, geef u ze alles wat nodig is in het heenleven naar aanstaande vrijdag. Geef u ze ook een gezegende dag. En laat er in hun hart een diepe overtuiging zijn dat aan uw zegen alles gelegen is. Dat wij die zegen niet hebben verdiend, maar toch zo nodig hebben. We bidden u dat, heren, ook voor Arie en Fraukje die enige tijd later in het huwelijk hopen te treden, geef ook hen een gezegende voorbereiding. Zo leggen we de dingen voor u neer in het gebed. Hoor en verhoor ons. De vergeving van al onze zonden. Om Christus wil. Amen. Psalm Psalm 22 en daarvan vers 1 en vers 3 willen wij zingen. 22, het eerste en het derde vers. En de collecte van deze zondag zijn voor de eredienst, voor onderhoud, kerk en pastorie en voor algemene kosten kerk. Bij de uitgang hebt u gelegenheid uw gaven daarvoor te geven. De Heere zegene u en uw gaven. Geliefde gemeente, het was in oude tijden een voorrecht om aan te zitten aan de tafel van de koning. Denkt u bijvoorbeeld maar aan Mefiboset. Een eer om deel te nemen aan de maaltijd van de koning. En toch had dat in oude Bijbelse tijden ook een keerzijde. Want sommige koningen hadden de gewoonte om over hun tafel een opzichter aan te stellen. En diegene die opzicht over de tafel had, bepaalde niet alleen de plaatsen waar de aanzittenden zaten, maar die bepaalde soms ook wat de aanzittenden moesten eten en wat ze moesten drinken en hoeveel. En soms had de koning er een bepaalde reden voor om bepaalde mensen aan zijn tafel bijvoorbeeld veel te laten eten, veel te laten drinken, zoveel dat als de drinkbeker aangereikt werd aan zo'n aanzittende gast, iemand daartegen op kon gaan zien. En eigenlijk de vraag bij zich had, is dat nog wel mogelijk? Dat is de achtergrond, gemeente, van het feit dat in de Bijbel het oordeel van God en het diepe lijden ook getekend wordt soms in het beeld van een beker, een drinkbeker, die leeg gedronken moet worden. Waarbij men dan de gedachte kan hebben, maar hoe zal dat ooit gaan? Hoe is dat mogelijk? Waarbij de wens zou kunnen zijn dat de beker, de drinkbeker, aan iemand voorbij zou gaan. En die woorden klinken ons bekend in de oren. Want is dat niet het gebed geweest van de Heer Jezus in Gethsemane? Daar tekent hij het lijden, het allerdiepste lijden, zijn sterven in het beeld van een drinkbeker. Tot de rand toe gevuld. Met de toorn van God. Met de rechtvaardige straf van God op de zonde. En die beker moet hij tot de laatste druppel leeg drinken. En dan is het gebed van de Heer Jezus. Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. En iets van deze worsteling, bijzonder vanuit het 44ste vers van Lucas 22, willen we met de hulp van de Heere deze morgen overdenken. We schrijven bij onze tekstwoorden Christus in Gethsemane. En dan letten we op drie dingen. Allereerst hoe hij gestreden heeft. In de tweede plaats hoe hij gebeden heeft. En tenslotte hoe hij geleden heeft. Dus drie gedachten bij onze tekst en onder het thema Christus in Gethsemane. Allereerst hoe hij gestreden heeft, het begin van de tekst. En in zware strijd zijnde. In de tweede plaats hoe hij gebeden heeft, het vervolg, hij bad te ernstiger. En in de derde plaats hoe hij geleden heeft, het slot van vers 44. En zijn zweet werd gelijk grote droppelen bloeds die op de aarde afliepen. 2 weken geleden, gemeente, hebben we stilgestaan bij hoe de Heer Jezus op de laatste avond voor zijn sterven met zijn discipelen verkeerde in de opperzaal in Jeruzalem. Hij had er vurig naar verlangd om het Pascha met zijn discipelen te houden voordat hij zou lijden. Ik heb grotelijks begeerd dit Pascha met u te eten, zo heeft hij gezegd. En toen heeft de Heer Jezus tijdens die paasmaaltijd het heilige avondmaal ingesteld. Hij heeft het brood genomen en gebroken. Hij heeft de wijn genomen en gedeeld. En na de instelling van het heilige avondmaal heeft hij zijn discipelen nog waarschuwend toegesproken. Dat gedeelte waarin hij hen opriep om geestelijk gezien waakzaam te zijn, strijdvaardig te zijn. Daarom wees hij op de noodzaak om een zwaard te hebben. Niet letterlijk, maar wel geestelijk. Daarom wees hij op de noodzaak om een beurs en een malen te hebben, een reistas. Ook niet letterlijk allereerst, hoewel er van die laatste twee dingen gezegd zou kunnen worden, dat er ook iets in heeft gelegen van de zorg van de Heer Jezus voor die dagen dat zijn lichaam in het graf rustte. Maar de Heer Jezus heeft het vooral bedoeld als onderwijs met het oog op de tijd die komen zou. Gods kerk moet strijdvaardig, Gods kerk moet reisvaardig zijn. Dat geldt nog steeds. En dan zijn we bij het begin van onze schriftlezing van vanmorgen. Want als de Heer Jezus zo met zijn discipelen heeft gesproken, als ook op die laatste avond zijn zorg naar hen uitgegaan is, dan staat hij op en met zijn discipelen gaat hij naar buiten. En uitgaande vertrok hij, gelijk hij gewoon was, naar de Olijfberg. U weet, aan de voet van de Olijfberg, en de Olijfberg ligt even buiten de ommuurde stad van Jeruzalem, aan de voet van de Olijfberg lag de hof Gethsemane. Met die donkere olijfbomen. En dat was de plaats waar de Heer Jezus heel vaak naartoe ging. Heel vaak geweest was. Als hij in de drukte van de stad Jeruzalem verkeerde, nam hij van tijd tot tijd een moment van afzondering of uren van afzondering, dan zocht hij in de betrekkelijke rust van de hof van Gethsemane een plaats om te bidden. Daarom staat er in vers 39, hij vertrok gelijk hij gewoon was. En daar ligt nog steeds een les in, een les voor het gebedsleven. Dat wij te midden van alle drukte in onze omgeving, in onze dagelijkse bezigheden, de rust zullen zoeken. De rust zullen nemen om ons voor de Heere af te zonderen in het gebed. Als de Heer Jezus dat nodig had, als hij, zoals we het kort geleden nog zagen, de vaste tijden van gebed in acht nam, hoeveel te meer hebben wij het nodig? Maar er ligt, gemeente, in dat afzonderen in Gethsemane ook al iets van overgave van de Heer Jezus aan het komende lijden. Want de Heer Jezus, door te gaan naar Gethsemane, ging hij naar een bekende plaats. Naar een plaats die Judas ook kende. Pascha had hij gehouden met zijn discipelen in een zaal die tot het laatste toe geheim gehouden was, hebben we gehoord. Maar Gethsemane is de plaats waar de Heer Jezus gemakkelijk gevonden kan worden door zijn vijanden. Gethsemane is de plaats waar hij gevangen genomen zal worden. En dat zal ook straks gebeuren. Er ligt dus iets van overgave aan het komende lijden in de gang van de Heer Jezus naar de donkere hof van Gethsemane. En als de Heer Jezus daar dan gekomen is, dan geeft hij zijn discipelen een opdracht. Een opdracht om te bidden. En dan moeten we even opletten. Want dan vraagt de Heer Jezus niet of ze willen bidden voor hem. Hij gaat dat allerzwaarste, dat diepste lijden in. En we zouden ons kunnen voorstellen dat de Heer Jezus het had gevraagd: bid om kracht en om al het nodige voor mij, want de weg die ik gaan zal is zo onnoemelijk zwaar. Maar dat doet de Heer Jezus niet. Hij ondergaat het lijden helemaal alleen. Hij heeft geen steun en geen hulp van mensen gehad. Dat wordt ook gezongen met de 22e psalm, waar we zojuist uit hebben gezongen. Als de Heer Jezus zijn discipelen oproept tot gebed, dan bedoelt hij daarmee dat ze moeten bidden voor zichzelf. Kijkt u maar even mee in vers 40. Als hij aan die plaats gekomen was, zei hij tot hen: bid dat gij niet in verzoeking komt. Straks zal de verzoeking op de Heer Jezus afkomen, maar straks zal de verzoeking bijzonder ook op de discipelen afkomen. Wees waakzaam, geestelijk waakzaam. Bid dat ge niet in verzoeking komt. En u hoort daarin nog een echo van het volmaakte gebed. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Het is ontroerend, gemeente, dat de zorg van de Heer Jezus zich ook in de hof van Gethsemane nog uitstrekt over zijn discipelen. Zijn eigen gebedsworsteling wordt zeker in de schriftlezing van deze morgen omringd door woorden van zorg voor de zijnen. En als de Heer Jezus dan die opdracht aan zijn discipelen gegeven heeft, verwijdert hij zichzelf een steenworp afstand van hen en knielt hij neer op de grond. Dat was iets ongewoons. Het kwam wel voor dat in de Bijbelse tijd mensen knielend baden. Dat lezen we vaker. Maar heel vaak stond men ook tijdens het bidden. Dat de Heer Jezus hier neerknielt, dat hij zich straks uitstrekt op de grond van Gethsemane, dat geeft iets aan van de worsteling die er bij hem is, van de strijd waar het in onze tekst over gaat. En dan staat er in vers 41 het slot dat hij bad. De oorspronkelijke werkwoordsvorm geeft aan dat de Heer Jezus lang gebeden heeft. Wij moeten het niet zo opvatten dat de Heer Jezus alleen maar de woorden heeft gesproken die er staan in Lucas 22 of in Matthäus 26. De Heer Jezus heeft lang gebeden. Hij heeft geworsteld. Eenmaal, andermaal en voor een derde maal. Maar daar straks iets over. En wat vraagt de Heer Jezus dan? We komen zo steeds dichter bij de tekst. Dan vraagt de Heer Jezus in vers 42, Vader, of gij wilde deze drinkbeker van mij wegnemen, doch niet mijn wil, maar de uwe geschieden. Het staat er hier in Lucas 22 net iets anders dan in het Matthäus-evangelie, maar het eerste gebed of de eerste gebedsworsteling van de Heer Jezus is de worsteling geweest of de drinkbeker van het lijden en van de toorn van God van hem kon worden weggenomen. Dat is zijn eerste worsteling geweest. Daarin, als ik het zo zeggen mag, en ik zeg het met voorzichtigheid, maar u zou kunnen zeggen, daarin bidt de Heer Jezus of die beker hem voorbij mag gaan. Laat de drinkbeker aan mij voorbij gaan, Vader, als dat mogelijk is, als u het wil. Als zondaren ook zalig kunnen worden, als uw eer ook hersteld kan worden in een weg waarin niet zo diep lijden zal zijn. Niet die verschrikkelijke diepte van de helse angsten en pijnen zal zijn. Dat heeft de Heer Jezus als eerste gebeden. Niet om op een verkeerde of om een zondige manier onder het lijden uit te komen, want in de Heer Jezus was er geen zonde. Maar naar zijn menselijke natuur heeft de Heer Jezus er ontzaggelijk tegen opgezien wat er nu op hem aankomt. En als de Heer Jezus dan zo bidt en zo worstelt met het lijden, dan krijgt hij antwoord. Dan krijgt hij antwoord vanuit de hemel. Kijkt u maar in het 43ste vers. En van hem werd gezien een engel uit de hemel. En een engel, dat woord betekent letterlijk een boodschapper. Dat wil dus zeggen, een boodschapper door zijn vader tot wie hij bad vanuit de hemel naar Gethsemane gezonden. En wat zou dat de Heer Jezus aan de ene kant tot troost zijn geweest, denkt u niet? Want de Heer Jezus was daar met die drinkbeker van het lijden en de hel opende zich als het ware voor hem. Kwam naar hem toe, zo zouden we mogen zeggen. En toen kwam er in die donkere uren, in die ontzaglijke worsteling, iets vanuit de hemel tot hem. Een engel, een boodschapper. Het is alsof God de Vader zegt, mijn zoon, ik ben u niet vergeten. Mijn zoon, ik heb mijn welbehagen nog steeds in u. Dat is troost geweest voor de Heer Jezus. Vandaar dat er ook staat een engel uit de hemel die hem versterkte. Maar wat is de boodschap geweest die die engel bracht? Dat staat er zo niet, maar dat kunnen we wel afleiden als we schrift met schrift vergelijken. Wat is het antwoord dat de engel gaf op die eerste gebedsworsteling? Vader, indien gij wil, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Toch niet mijn wil, maar de uwe geschieden. Wat is het antwoord van God de Vader ten diepste? Mijn zoon, deze drinkbeker kan niet aan u voorbij gaan. U zult deze drinkbeker van de toorn van God over de zonde, van het diepe lijden dat daaruit voortvloeit, u zult die drinkbeker moeten drinken. U zult die drinkbeker tot de laatste druppel moeten drinken. Dat is het antwoord dat de engel vanuit de hemel overbracht. En er ligt dus in de verschijning van die engel in Gethsemane aan de ene kant troost. God de Vader is zijn zoon niet vergeten. Maar aan de andere kant ook een diepe beproeving. Daar ligt ook iets heel moeilijks in. God zegt het, de beker kan niet voorbij gaan. Waarom is dat, gemeente? Waarom kon die beker niet voorbij gaan? Mag ik vanmorgen de vraag eens aan uw hart leggen? Zou u daar nu voor uzelf een antwoord op kunnen geven? En dan bedoel ik niet een antwoord dat we geven met ons verstand. Maar zou u een antwoord op die vraag kunnen geven met uw hart? Waarom moest het lijden en sterven van Christus nu zo diep gaan? Waarom doet God van dat lijden en van die beker niets af, terwijl hij zijn zoon volmaakt lief had? Waarom is dat? Is het niet omdat God in zijn rechtvaardigheid zo toornt over de zonde, dat hij die zonde moet en wil straffen met tijdelijke en met eeuwige straf, zoals de catechismus het op grond van Gods woord zegt. Kijk, wij moeten het lijden en sterven van de Heer Jezus altijd weer zien in het licht van Gods rechtvaardigheid. Anders kunnen wij dat lijden en sterven helemaal niet begrijpen, niet met ons verstand alleen al. Maar willen wij iets verstaan met ons hart van het lijden en sterven van Christus, dan zullen we ook met ons hart iets moeten verstaan van dat andere. Van het feit dat God rechtvaardig is. Dat wij tegen hem gezondigd hebben en dat onze zonde, ja, niet maar eventjes door de vinger gezien kan worden. Dat onze zonde niet maar eventjes makkelijk vergeven kan worden, omdat God toch wel barmhartig en liefdevol is. Dat is gemeente, een godsdienst die eigenlijk niets te maken heeft met de kern van het christelijk geloof. Als wij lichtjes en makkelijk denken over de vergeving van de zonde. Als wij makkelijk denken over onze zonde. Als we zien in Gethsemane wat het Christus heeft gekost. Dat God niets uit die beker wegdeed. Dan laat dat ons zien. En dan wil dat u en mij er deze morgen van overtuigen. God is een rechtvaardig God. En gemeente, vanuit de liefde zeg ik het, maar hoe zullen wij die God kunnen ontmoeten? Dan alleen schuilend achter en begrepen in het werk van de Heer Jezus Christus. Hoe zult u die rechtvaardige God ontmoeten? Dat is een vraag, gemeente, die moeten wij allemaal leren in ons leven. De vraag die McChain al onder woorden bracht in dat bekende lied. Mijn zielen, doorziet gij uw lot? Hoe zult gerechtvaardig verschijnen voor God? En gemeente, hoeveel van ons, ik kan niet in uw hart kijken, maar hoeveel van ons bekommeren zich niet over die vraag? Ben u dat misschien? Ben jij dat? Levend voor dit tijdelijke leven en ergens hopend dat het wel goed komt. Maar dan komt het niet goed. Als we voorbij gaan aan deze dingen, dan komt het niet goed. Dat leert Gods woord ons heel duidelijk. Hoeveel van ons willen misschien eigenlijk van die rechtvaardigheid van God helemaal niet horen? Dominee, preek ons dat er vergeving is in de Heer Jezus. Ja, dat hoop ik te preken. Ook deze morgen, in zijn werk. Maar hoeveel van ons willen van rechtvaardigheid, van Gods rechtvaardigheid, niet horen? En niemand van ons wil er vanuit zichzelf onderbuigen. En toch laat het woord van God het ons hier in alle ernst zien. Dat is wat er bedoeld wordt aan het begin van onze tekstwoorden. En in zware strijd zijnde. Daar staat een woord dat wordt maar één keer in het hele Nieuwe Testament gebruikt. Maar het geeft iets aan van de geweldige worsteling die er in het hart van de Heer Jezus is met dat lijden dat op hem aankomt in het licht van Gods rechtvaardigheid. In zware strijd zijnde. Er is nog iets anders wat ook meeklinkt in dat woord strijd. Dat is nog een tweede facet. Het ene is dat lijden, de toorn van God waaronder Christus worstelt. Het andere is, in de hof van Gethsemane is de duivel teruggekomen. Wij weten dat de Heer Jezus 40 dagen lang verzocht is geweest in de woestijn door de vorst der duisternis. Dat hij aan het einde van die 40 dagen zijn 3 scherpste pijlen op zijn boog heeft gelegd. En met de 3 felste verzoekingen naar de Heer Jezus gekomen is. Maar de Heer Jezus heeft die verzoekingen afgeslagen. En dan staat er in de Bijbel dat de duivel van een week voor een tijd. En nu komt hij terug. In dat donkere uur. Als Christus daar worstelt, als alle last van de toorn van God op hem drukt, komt de duivel hem bestrijden en aanvechten. Christus heeft ook geworsteld met de vorst der duisternis in Gethsemane. Heel de macht van de hel is op hem losgelaten daar. En gemeente, waarom zeg ik dat vanmorgen? Juist ook voor degenen die iets weten van de aanvechting en de bestrijding van de vorst der duisternis. Altijd zal de duivel een mens weer zoeken te treffen in zijn zwakke plekken. Maar als u iets weet van die strijd tegen de vorst der duisternis en de aanvechting en de bestrijding van hem, wat is altijd weer, ook bij degenen die genade kennen, er zo'n neiging om in eigen kracht te gaan strijden? of in moedeloosheid neer te zinken. Maar nu leert onze tekst van vanmorgen, en in zware strijd zijnde ons, dat Christus die strijd van binnenuit kent. Hij is in alle dingen verzocht geweest, gelijk als wij, maar zonder zonde. En als u aangevochten en bestreden wordt door de vorst der duisternis, zoek dan toch ook kracht te ontvangen en zoek ook schuiling bij hem. Hij die in zware strijd was, hij kan volkomenlijk te hulp komen. Degene die tot hem gaan, die tot hem de toevlucht nemen. In zware strijd zijnde. Onze tweede gedachte, hoe hij gebeden heeft. Ja, want dan gaat de Heer Jezus voor de tweede maal bidden. En dan verandert zijn gebed. Het staat er in onze tekst zo. We lezen verder in vers 44. En in zware strijd zijnde bad hij te ernstiger. Maar wat is dat ernstiger precies geweest? Ik lees u dat even voor, gemeente, uit Matteüs 26. Dat is het parallelgedeelte waar het ook gaat over deze geschiedenis. Daar leest u namelijk wat de Heer Jezus de eerste keer gebeden heeft. Dat hebben we zojuist gehoord. Dat de drinkbeker aan hem voorbij zou gaan. Maar dan de tweede keer. Matteüs 26, vers 42. Daar staat dit. Wederom, ten tweede male heengaande, bad hij zeggende, mijn vader, indien deze drinkbeker van mij niet voorbij kan gaan, tenzij dat ik hem drinke, uw wil geschieden. En dat is een ander gebed. Het eerste gebed was, laat de drinkbeker aan mij voorbij gaan. Het tweede gebed is, als de drinkbeker niet voorbij kan gaan. En dat was de boodschap van de engel uit de hemel. Dat was het woord van zijn vader. Als die beker niet voorbij kan gaan. Vader, uw wil geschieden. Dat is het ernstigere gebed van de Heer Jezus geweest. En dat is ook een worsteling geweest. Letterlijk staat er voor dat woord ernstiger, uitgestrekter. Zo moet je het letterlijk vertalen. Dat maakt de dingen niet duidelijker op het eerste gehoor. Maar we zouden kunnen zeggen, de Heer Jezus strekt zich meer en meer gewillig uit onder de opdracht van zijn vader. Vader, als dit de weg is. Vader, als uw heilige rechtvaardigheid dit eist. Dan zal ik die beker drinken. Laat uw wil geschieden. Dan zal ik dat allerzwaarste lijden en het sterven ondergaan. Want vader, ik ben gekomen om uw wil te doen. Dat is, gemeente, het gebed van de Heer Jezus. Hij buigt. Nee, dat wil niet zeggen dat de Heer Jezus eerder niet gebogen heeft. Dat wil niet zeggen dat de Heer Jezus eerder in Gethsemane ongehoorzaam was. En toch zegt de Hebreeën schrijver, we hebben het gelezen in Hebreeën 5, Christus heeft gehoorzaamheid geleerd. Christus heeft gehoorzaamheid geleerd in de hof van Gethsemane. Hij heeft zich steeds dieper onder zijn vader gebogen. En omdat hij gebogen heeft, gemeente, daarom kan hij zondaren ook brengen tot het buigen onder God. Onder een rechtvaardig God. En onder het vonnis van God over je leven. Daar komt een mens vanuit zichzelf nooit. Maar als de Heere vanuit zijn eigen werk en vanuit zijn eigen verdiensten gaat toepassen en gaat uitdelen, dan wordt een onwillige en onbuigzame zondaar gebracht tot het buigen onder God. En dan doe je inderdaad van Gods rechtvaardig oordeel niets meer af. Denk aan wat onze oude zuster van Leeuwen nog al eens zei. Vloekwaardig, doemwaardig, helwaardig in zichzelf. En in die weg kon ze ook spreken over haar, en zo zei ze het ook wel eens tegen me, die lieve borg en zaligmaker. En gemeente, dat wordt u ook deze morgen niet gepreekt als een voorwaarde, maar dat wordt u gepreekt als de verdienste van Christus en het werk van Hem. Als u nu vanmorgen hier zit met uw onbuigzame bestaan, zoek maar een plaats bij Hem. En vraag het maar van Hem, want Hij wil het nog geven. Hij wil zondaren laten buigen, maar dat gaat wel in een weg waarin inderdaad al mijn rechten me uit handen moeten vallen. En ik als een zondaar overblijf die recht heeft, ja waarop, nergens meer op dan alleen op de verlorenheid. Maar voor zulke mensen wil Christus de zaligheid verdienen. Daarom zegt hij het in Psalm 69, het tweede vers. Ik moet voor voldoening zorgen. We gaan er eerst van zingen. 69, vers 2. onze derde en laatste gedachte, hoe hij geleden heeft. En we komen bij het slot van de tekst. En zijn zweet werd gelijk grote droppelen bloeds die op de aarde afliepen. In die woorden vragen nog kort drie dingen onze aandacht. Allereerst dat Christus gezweet heeft. Zijn zweet. Daar is maar heel weinig sprake van in Gods woord. Het woord komt maar drie keer voor in heel de Bijbel. Maar het is opmerkelijk dat Christus in de koude avond, in de koude nacht in Gethsemane gezweet heeft. We lezen in Johannes 18 dat men een vuur maakte in de zaal van de hoge priester omdat de nacht koud was. Maar hier, en zo moeten we het opvatten, als deze dingen op Christus aankomen. Als hij daar is in die gebedsworsteling. Als hij daar die drinkbeker van het lijden aan zijn lippen gezet krijgt. Dan breekt het zweet hem uit. Dat allereerst. En dat laat ons zien, gemeente, dat de Heer Jezus ook hierin, zoals in alle opzichten behalve de zonde, echt mens geworden is. Dat hij ook de gevolgen van de zonde en de zondeval op zich heeft willen nemen, want de eerste keer dat in de Bijbel over zweet gesproken wordt, is dat in Genesis 3. Arbeid in het zweet uws aanschijns. Christus is mens geworden. En in de angst en in het ontzaglijke verdriet dat op hem drukt, breekt het zweet hem uit. Tweede, in die woorden, zijn zweet werd gelijk grote droppelen bloeds. Dat wil niet alleen maar zeggen dat het zweet van de Heer Jezus op de aarde drupte en dat dat wel wat leek op bloeddruppels. Het wil hier meer zeggen. Hier gaat het over het feit dat er zo'n ontzaglijke innerlijke druk op de Heer Jezus gekomen is. Dat zijn fijnste bloedvaten, de haarvaten, zijn geknapt, net onder zijn huid. En dat het bloed daar zich heeft vermengd met zijn zweet en door de openingen van zijn huid naar buiten is gedrukt. Dat komt soms voor. Artsen herkennen het als een medische schijnsel. Het is trouwens opmerkelijk dat Lucas, de arts, de enige evangelist is die over deze dingen schrijft. De Heer Jezus, hij heeft dus bloedig zweet gehad. Zoals ons avondmaalsformulier het zegt, dat de last van de zonde en van de toren van God hem het bloedige zweet in de hof heeft uitgedrukt. Zo erg, kind van God, zijn uw zonden. Dat Christus er zo diep voor heeft moeten lijden. Dan moeten wij er inderdaad ook maar nooit gemakkelijk of oppervlakkig over denken. Dan moeten we ook maar nooit geringschatten doen over zondekennis of over ellendekennis. Zo diep moest Christus ervoor lijden. Dat zijn bloedvaten geknapt zijn. Zo ernstig, gemeente, is ook Gods toorn over de zonde. Er is van een van de koningen van Frankrijk, de koning die de hugenoten in een vreselijke nacht bij duizenden heeft uitgemoord, bekend dat hij op zijn sterfbed kwam te liggen. En toen kwam, aan het einde van zijn leven, al zijn schuld op zijn geweten te drukken. En in de geschiedenisboeken is overgeleverd dat deze koning op zijn sterfbed ook bloed heeft gezweet. Door de ontzaglijke wroeging die op hem afkwam. Toen ik dat zo las bij de verklaring van dit Bijbelgedeelte, toen dacht ik, dat laat ons ook iets zien van de ernst van deze dingen. Gemeente, hoe reist u voort door dit leven? Hoe is het op weg naar de eeuwigheid? Als u onbekeerd bent, dan moet het heden veranderen in uw leven. Dan geven de Heere dat u vandaag niet meer gerust verder kunt gaan. Want hoe zal het toch zijn als je onbekeerd en je steeds meer verhardend voortleeft. En je komt straks op je sterfbed. En alle zonden komen een keer naar je toe. En je voelt iets van de wroeging, van de ontzaglijke wroeging over alles wat je gedaan hebt en wat je niet gezocht hebt. En het zou dan, ik zeg niet dat het dan altijd te laat is, maar het zou dan te laat zijn. Want niet iedereen heeft op zijn sterfbed, de meesten op hun sterfbed hebben niet eens meer de helderheid van gedachten om rustig te kunnen nadenken. God zoeken als je oud bent, en daarmee bedoel ik God zoeken, uitstellen in je jonge leven en wachten tot je oud bent, dat is een van de grootste leugens van de duivel. Daar heeft de duivel al heel wat mensen mee in de hel gekregen. En daarom zoek de Heere in uw goede jaren, in uw jonge jaren. Ik zeg niet tegen de ouderen van morgen in de kerk dat het voor u niet meer kan omdat u oud geworden bent. Dat leert Gods woord ons gelukkig niet. Maar de Heere zegt het tegen mensen van middelbare leeftijd. Heden indien gij zijn stem hoort, verhard uw hart niet. En de Heere zegt het tegen de jonge mensen in de kerk. Heden. Morgen, zegt een van de oude schrijvers, zult u ongeschikter zijn voor de bekering dan vandaag. Heden, zo gij zijn stem hoort. Want gemeente, het leven, en daar worden we in deze lijdensweken aan herinnerd, het leven is ernstig. Het leven is door God niet bedoeld om dat leven maar te plukken en er alles uit te halen wat erin zit. En dan ook nog proberen om voor een dubbeltje zalig te worden, om het zo maar te zeggen. Zo heeft God het niet bedoeld. De Heere zegt, mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. En dan het laatste in onze tekst. Daar mogen we niet overheen lezen. Daar staat, zijn zweet werd gelijk grote droppelen bloeds die op de aarde afliepen. Daar ligt de Heer Jezus in Gethsemane op zijn knieën. Zijn hoofd gebogen naar de aarde. Het zweet vermengd met bloed drupt vanaf zijn gezicht op de aarde. Wat betekent dat? Wat wil dat zeggen? Herinnert dat ons niet, gemeente, aan alle oudtestamentische heenwijzingen naar de Heer Jezus als het ging over het bloed? Wat moest de hoge priester op grote verzoendag doen met het bloed? Hij moest zijn vinger dopen in het bloed van het offerdier dat geslacht werd. Hij moest dat bloed aanbrengen op het verzoendeksel en hij moest het laten druppen op de grond. En bij de dagelijkse offers, dier werd geslacht, dier werd op het altaar gelegd. Het bloed van dat dier moest worden uitgegoten in de grond. En nu ligt Christus daar, met eerbied gesproken, als de grote hoge priester in de hof van Gethsemane. Zijn eigen bloed drupt, dringt zich door de poriën van zijn huid heen en drupt op de grond. Het is offerbloed. Het is, ja, wat is dat bloed? De Heere geven dat ik het u aan het einde van de preek op dit moment mag aanprijzen. Het is, de Bijbel zegt, het bloed van de Zoon van God. Het is het allerkostbaarste wat er op deze aarde is. Het is het bloed dat kan reinigen, dat reinigt van alle zonden. Het is het bloed dat reinigt van de schuld van de zonde. Het is het bloed dat reinigt van de macht en de heersende kracht van de zonde. Het is het bloed dat bevrijdt van de straf op de zonde. Het is het bloed dat wanneer dat drupt op het geweten, vrede geeft met God. Het is het bloed dat dierbaar is, kostbaar is in de ogen van God, omdat God de Vader volkomen tevreden is met het bloed van zijn Zoon. En dat bloed, dat drupt op de grond. Dat geeft Christus hier, opdat zondaren zouden buigen en zouden bukken onder Gods rechtvaardige toorn, maar ook de toevlucht nemend tot het bloed van deze hoge priester. Hebt u dat bloed nodig gekregen? Als u dat bloed nog niet nodig hebt gekregen in uw leven, bid de Heere of Hij er plaats voor wil maken, of Hij er u tot in het diepst van uw hart van wil overtuigen dat u dat bloed nodig hebt. Want dat bloed reinigt van alle zonde. En als er deze morgen schuldige zondaren onder ons zijn, van wie het gebed is, hoe zal ik ooit zaligheid vinden? Hoe zal dat bloed ooit mij kunnen reinigen? Dan mag gemeente deze morgen de evangelieprediking ruim uitgaan. O alle gij dorstigen, kom tot de wateren. Gij die geen geld hebt, komt en koopt zonder geld en zonder prijs. Dat u dan met uw verloren leven, met uw schuld, in uw rechteloosheid tot Hem zult uitgaan. Op Hem zult steunen, want deze hoge priester heeft nog nooit een zondaar die zo tot Hem kwam afgewezen. Deze hoge priester heeft alles wat u kan zalig maken. Hij kan volkomenlijk zalig maken degene die door Hem tot God gaan. En daarom, laat het toch niet zo zijn dat u zijn bloed onreinigt. Want buiten dit bloed is er geen weg. Buiten de naam van deze bloedende zaligmaker is er geen andere naam onder de hemel gegeven door welke wij moeten zalig worden. En nog gaat de nodiging uit en zegt de Heer het, komt herwaarts, allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. En als een arme zondaar komt en mag buigen en mag bukken en iets van de kracht van dat bloed in zijn leven mag gaan ervaren, van de reinigende kracht, o, dan komt er zoveel liefde tot deze borg, tot deze zaligmaker. Dan zegt u het heeft u, Heere Jezus Christus, alles gekost. En dat u dat hebt willen doen voor zo'n mens als ik ben, zo doemwaardig, zo doodschuldig, dan zal het zingen in uw hart. Hartelijk zal ik u lief hebben, Heere, mijn sterkte. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, zou u het woord willen toepassen aan de harten? Doe genadig verzoening over het gebrekkige en het zondige. Geef dat zondaren zullen komen, hun toevlucht mogen nemen tot het bloed van de gekruisigde, van deze worstelende borg in Gethsemane. En Heere, u weet van alle bestrijding en alle onmogelijkheden die er kunnen zijn, Heere, maar wil u trekken. en wil u naderbij brengen. En wil u toch geven alles wat nodig is, opdat wij niet buiten dit bloed verloren zullen gaan. Heren, breng ons vanmiddag weer samen onder uw woord. Dank voor wat u schonk. Hoor ons om Christus wil. Amen. Psalm 103 en daarvan het zesde vers is onze slotzang. Zo hoog zijn troon moog boven de aarde wezen. Zo groot is ook voor allen die hem vrezen. De gunst waarmee hij hen wil gadeslaan. 103 vers 6. Ontvang gemeente met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.